Kent het verhaal waarschijnlijk wel. We zijn niet al wetend of onfeilbaar. Denk er alsjeblieft zelf na. En dan het onderwerp waarvoor u naar Kanaan gekomen bent. Is één wereldreligie genoeg? Dat ligt aan die wereldreligie natuurlijk. Want geloof is een eigenaardige zaak. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar het christendom, kun je zeggen dat het voornamelijk een wondergeloof is. Het berust op wonderen die in het verleden zijn gedaan. Het houdt zich voortdurend bezig met een conversatie met God, waardoor dus ook weer dingen kunnen gebeuren, ook weer wonderen. En alles bij elkaar genomen is het dus zeer mystiek en weinig logisch. Je zou het haast zeggen dat als je er een getal aan toe moet kennen, het getal 4 is. Het houdt zich bezig met de 3 menselijke dimensies plus een goddelijke. Kijk je naar andere godsdiensten als bijvoorbeeld het hindoeïsme, dan zeg je ja, uiteindelijk is dat een godsdienst met al zijn filosofie die uit de natuurverering is ontstaan. Voor die mensen is de bezieldheid der dingen zo groot dat overal de kleine goden en godinnen op aarde als het ware rond kunnen wandelen, dat je gelijktijdig een heel pantheon hebt. Ik zou het een getal 2 willen geven. Het is namelijk, al het geopenbaarde is vervuld van God in vele aspecten. Nou, dan heb je het boeddhisme. Het boeddhisme zou ik een kwalificatie willen geven als het christendom. Boeddhisme gaat namelijk uit van het je onttrekken aan de wereld en het daardoor verkrijgen van een zekere macht in die wereld zonder behoefte om ze uit te oefenen. En wat dat laatste betreft staat het dus een beetje boven het christendom, behalve in de uitoefening door de verkondigers. Dan hebben we de islam, en vreemd genoeg zou ik de islam een getal 6 willen geven. Het is namelijk zo dat de islam, wanneer je kijkt hoe ze in elkaar zit, eigenlijk zeer logisch is. In de eerste plaats, God speelt wel een rol, de profeet ook wel, maar de nadruk ligt op de mens. Het is de mens die bepaalde verplichtingen heeft, het is de mens die door zijn daden de dingen bepaalt, terwijl in het christendom toch uiteindelijk God, zijn heilige en zijn engel op de achtergrond voortdurend bezig zijn om alles voor iedereen te regelen. Het is ook niet toevallig, dacht ik, dat de islam eigenlijk de meest mathematische godsdienst is. Zo vreemd als het mogen klinken, wanneer we kijken naar de versieringen die ze aanbrengen, dan zijn het over het algemeen mathematische concepten die vooral opvallen wanneer je begrijpt dat ze eigenlijk voorlopers zijn van Escher. Ja, je krijgt namelijk steeds weer de schaduwwerking en je kunt ze roteren. En elke rotatie van 90 graden betekent dan een verschuiving in kleur, maar voor de rest ook niets. Je zou het kunnen zeggen dat ze verder wetenschappelijk zijn, omdat ze bijvoorbeeld de sterren anders benaderen dan de vroege christenen hebben gedaan, of de hindoes en zelfs de Chinezen. Die zijn nog altijd bezig met het hemelschrift. Maar, nou ja, wat was het, 680 geloof ik, hè, dat Mohammed zo'n beetje alles in handen had. 630, tussen 30 en 40 heeft hij Mekka veroverd en daarna oorde op zaken gesteld. Vanaf dat ogenblik zien we dat de astrologie bijvoorbeeld in feite steeds meer astronomische, dus wetenschappelijke elementen gaat bevatten. Het is niet meer de sterren vertellen het lot, het is de sterren hebben vaste banen, er zijn vaste verhoudingen. Wanneer je dat zo bekijkt, dan zeg je ja, er zijn natuurlijk nog veel meer godsdiensten, maar die vallen allemaal wel in één van de omschreven klassen. Zou één wereldgodsdienst genoeg zijn? Wanneer het een godsdienst is die ieder vrijlaat om op zijn wijze het bestaan te beleven, ja. dan zou ze meer dan genoeg zijn. En ik denk dat we uiteindelijk toch die richting wel uit gaan groeien. Maar dat de verschillen van denken en geloven zo 1, 2, 3 wegvallen, ik geloof het niet. Wanneer we kijken hoeveel moeilijkheden u al hebt, wanneer u te maken krijgt met islamieten in uw samenleving, die met hun eigen wetten, hun eigen opvattingen, eigenlijk heel anders denken en reageren dan u zou doen, dan is het duidelijk dat je geen kerk kunt hebben waar de een zus doet en de ander zo. Dat gaat eenvoudig niet. Dan is de enige oplossing, dacht ik, om dus de zaken een klein beetje anders aan te pakken en te zeggen, we hebben bezinningsruimte waarin ieder op zijn eigen wijze kan mediteren. Maar we hebben geen priesters meer die staan te vertellen wat je moet geloven. Maar ja, wat is een religie als er geen priesters zijn? Priesters zijn de machthebbers in een kerkelijke organisatie. Ze bouwen de structuur op, ze houden hem in stand. Ze proberen om alles bij het oude te houden, als het ware. En dat zie je, zelfs in Rusland, hè, waar dus het leninistisch marxisme een soort geloof is geworden. Daar heb je een hele hoop mensen die voortdurend bezig zijn om te zorgen dat het allemaal bij het oude blijft. Al zou een staatshoofd nog zo graag die zaak willen veranderen, hij kan haast niet, want die mensen hebben hun eigen positie, hun eigen macht, hun eigen geloof, hun eigen betekenis, ook voor de mensen onder hen. En daar wil ze geen afstand van doen. Maar als de heer de paus zegt, man, als je aftreedt, dan gaat het veel beter met het christendom. Dan denk ik dat hij zegt, je bent door de duivel gezonden. Huh? Ja, en dat hij zoveel mensen op aarde de duivel inpleegt, die jagen ze nu en dan. Dat gaat gewoon aan hem voorbij, dat weet hij niet. Waarom zouden we dan één wereldgodsdienst willen hebben? Het idee van centralisatie misschien? Want houdt één ding. Wanneer er één man aan het hoofd staat die alles staat te redigeren, die alles bij het oude probeert te houden, dan komen we geen stap verder. Datgene wat geestelijk en stoffelijk noodzakelijk is, is een voortdurende evolutie. Een voortdurende verandering en aanpassing aan nieuwe mogelijkheden, aan nieuwe situaties. Dat doet het leven, dat doen de planten, dat doen de dieren, dat doen de mensen. En dat moet men ook geestelijk kunnen doen. Wil men met zijn wereld en zijn stoffelijk bestaan geestelijke bewustwording kunnen opdoen? En dan sta je natuurlijk voor de moeilijkheid. Wat dan? Ik denk dat als je het begrip ecumene op de juiste manier hanteert, dat je al een heel eind verder bent. Op het ogenblik spreekt men veel over ecumenisch beraad. Maar de katholieken zeggen natuurlijk, jullie zijn christenen hoor, en we willen veel voor jullie doen, maar denk erom, wij hebben de waarheid. En datzelfde zegt een moderane. Waarbij ik nog steeds niet weet welke mode er in die ramen staat, maar ongetwijfeld is het een soort verkoop van geestelijke gewaden te dragen in het hiernamaals. In ieder geval, zelfs in het christendom kan dat niet. En waarom? Omdat iedereen zijn eigen gelijk wil handhaven, omdat hij daaraan zijn eigen gezag, maar ook de betekenis van zijn eigen leven meent te mogen verbinden. We moeten daar vanaf. We moeten af van de mensen die anderen vertellen hoe ze het moeten doen. We moeten vooral af van de mensen die voortdurend overbodige geboden en verboden uitvaardigen. Een wereldgodsdienst kan wel degelijk bestaan. Wanneer mensen elkaar ontmoeten en ze weten van elkaar, je gelooft in een God, hoe dan ook. Ze zeggen, wat geeft het, hoe we die God noemen, wat hij voor een gestalte heeft. Wanneer we hem maar beleven, dat kan er geen godsdienst zijn natuurlijk. Maar als er dan iemand komt en die zegt, ja, maar jij gelooft niet aan Mohammed. De ander zegt, ja, maar Christus was veel groter. Kijk maar wat ze elkaar aandoen. Alleen omdat de een meer voelt voor Ali en de ander meer voor Hussein. Want daar komt het uiteindelijk op neer, dat zijn de twee hoofdrichtingen. En dan tollen de ayatollahs en de anderen bombarderen in de naam van God. En om zielen te redden natuurlijk steden, en die brengen iedereen en alles om. En ze gebruiken gifgas, want ja, je moet natuurlijk de waarheid verdedigen. Heeft de kerk vroeger ook gedaan. Dus niks bijzonders, hè, de christelijke kerken. Als u nou alleen rekent aan de 80-jarige oorlog in Duitsland. Weet u waar die eigenlijk over gevochten werd? Over de zeggenschap van katholieken of protestanten. En weet u waarom die zo heftig was, die oorlog, en zo lang? Omdat de protestanten zeiden, ja, wat al die kloosters aan bezit hebben, hè, dat hoort eigenlijk aan de mensen. Dat moet gebruikt worden voor iedereen. En als dat niet kan, dan in ieder geval ten bate van de vorst van het land. En de katholieken die zeiden juist, nou ja, Tilly die zijn Pappenheimers kende, die wist dat ook wel. Kijk eens, dit is kerkelijk bezit. Dat is bezit van God, daar mag je niet aankomen. De enigen die eraan kwamen, dat waren dus de bisschoppen die er goed van leefden. Maar ja, daar mocht niemand iets over zeggen, want een prins van de kerk heeft ook recht op een prinswaardig leven. En zo zie je dat overal. Zelfs wanneer je naar Indië gaat, dan zie je daar een hele hoop heilige mannetjes rondlopen. Sommigen zijn echt heilig, anderen doen alsof en verdienen er aardig mee. Nog anderen kwellen zichzelf en adverteren daarmee hun vroomheid. En dan, zo nu en dan, komen ze allemaal samen. En dan zitten ze samen te vertellen dat iedereen aan hen onderdanig moet zijn, want zijn zij niet de verlichten, zijn zij niet de geestelijk bewusten, hebben zij niet de pijn en de moeilijkheden van het leven overwonnen, zijn zij niet de zichtbare tekenen van wat je met de kracht van de goden kunt bereiken. En dan zit er een ander bij die niet uitgenodigd is en die zegt, ah, die kletsen allemaal uit hun nek, nou ja, het is een Indisch natuurlijk hoor. Maar die zit ze dan uit te schelden. En die zegt, nee, want ik heb de waarheid. En als het dan thuis niet goed genoeg gaat, nou ja, dan gaat hij naar Californië of zo. Dan sticht hij daar wel een beweging. Hè? Want zo is het altijd gegaan. Moeten we daar nou werkelijk respect voor hebben? De meeste mensen denken dat je een kerk respect verschuldigd bent. Ik zeg, wanneer je te maken hebt met een instelling die het beleven van de voorschriften van de stichter praktisch onmogelijk maakt, dan moet je haar verachten en dan moet je haar niet prijzen, ondanks alles. Nou ja, hoe denken de mensen? Boccaccio heeft het al zo mooi geschreven, u weet het, van de Jood uit Parijs, hè? Zei, ja, bekeer je nou, bekeer je. Zei, nou, dan wil ik toch eerst wel eens een keer zien hoe het daar nog gaat in Rome. Die ging naar Rome toe en toen kwam hij terug en hij bekeerde zich, werd katholiek zijn. Nou, de hele mispoog in de ellende natuurlijk en alle katholieken verbaasd, hè. Hij was naar Rome geweest met alle decadentie die de geestelijkheid er ook placht te teisteren. En toen zeiden ze, ja, maar waarom ben je een katholiek? Toen zei hij, nou kijk, een geloof dat door zulke slechte vertegenwoordigers in stand wordt gehouden en toch zo lang blijft bestaan, daar moet wel iets van het goddelijke in zitten. Misschien had hij nog gelijk ook. En daarmee wordt de vraag van de ene wereldgodsdienst steeds nijpender. Want een wereldgodsdienst kan alleen bestaan wanneer niemand meer naar de macht over anderen streeft. Maar hoe was het niet met Kain en Abel, hè? Een bijbelverhaal. Twee. En de een die bad en de rook ging recht omhoog, God nam ze. En de ander die offerde en de rook sloeg neer. Toen zei ik, maar dat kan niet, die ander kan niet beter zijn dan ik. En dat was dan aan me zegt de eerste moord op aarde. Ik geloof het niet hoor, maar in het verhaal is dat zo. Nee, ik denk dat dat zo blijft. Zoals een vriend van mij eens heel bondig heeft gezegd toen ze vroeg, wanneer komt er eindelijk vrede op aarde? Nou, toen antwoordde hij, wanneer de twee laatste mensen samen zijn en één van hen de ander begraaft. En misschien erg bitter en cynisch, maar aan de andere kant is het waar. Een mens zoekt altijd een bevestiging van zichzelf door de macht die hij over anderen uitoefent. Pas wanneer het begrip macht verschuift naar iets anders dan bezittingen of gedragingen of morele dwang, dan, ja, dan kan er een wereldgodsdienst komen. En misschien is het de moeite waard om te kijken wat we van die komende periode, het is uiteindelijk dan Aquarius, al is die alweer bijna uit de mode, en de eerste en oud, dus dan praat je er niet meer zoveel over, nou, wat we daarvan kunnen verwachten. In de eerste plaats een verschuiving van belangstelling. De belangstelling voor het geestelijke, voor het innerlijke, ook voor het wetenschappelijke wordt weer groter en de nadruk op het materiële gewin wordt kleiner. Dat betekent al dat een hoop macht begint af te brokkelen. Maar dat zien we ook zelfs in deze dagen al. Dat er steeds meer mensen zijn die begaafd zijn, paranormaal begaafd zoals dat heet. Empathisch aanvoelende mensen nemen ontstellend toe. Telepathische, onbewust of bewust telepathische reacties nemen eveneens toe. Gevallen van helderziendheid worden niet meer zoveel gepubliceerd, maar ze zijn er wel steeds in sterkere mate. En contacten met de geest op innerlijke basis komen ook meer en meer voor. Wanneer steeds meer mensen luisteren niet naar wat een priester zegt, maar naar wat hij denkt, dan denk ik dat de macht van de kerk al heel snel een heel stuk gebroken is. En wanneer ze daarnaast aanvoelen hoe het met anderen gaat, dan zullen ze alleen door dat aanvoelen al geneigd zijn om wat te doen. In het begin zal dat waarschijnlijk een soort kregelig verzet zijn, dat geef ik direct toe. Maar op den duur zullen ze gaan begrijpen, ik kan alleen die ellende de wereld uithelpen wanneer ik er zelf wat aan doe. En als het zover komt, dan zie ik dus het gezag van allerhand instanties, zie ik verdwijnen. Ook het gezag van kerken. En toch zullen de mensen willen samenkomen en ze zullen zich willen bezighouden met, ja, God, met het innerlijk van de mens, met dat eigenaardige in jezelf wat je nooit helemaal kunt omschrijven. En dat zult dan in het begin waarschijnlijk plaatsen van rust en stilte zijn. Er zijn er hier en daar in Nederland al een paar op het ogenblik. Gewoon plaatsen waar je innerlijk tot bezinning kunt komen. En dan zullen er mensen bij elkaar komen die zeggen, ja, maar als we dat er samen doen, dan is dat een sfeer, dat werkt, dan voel ik het veel beter. Dus nou, doen we samen. En zo ontstaat er eigenlijk buiten de kerk een kerk. Maar iemand die eenmaal op die manier geleerd heeft met anderen tezamen zijn eigen innerlijk juister te beleven en in zichzelf als het ware iets van zijn God te ontmoeten, die zal wanneer hij ergens anders komt ook kijken, is er hier zo'n soort stiltegroep. Hè? Dus er worden relaties gelegd, van stad tot stad, van land tot land. Maar er is niemand die zegt, hoe is het? Wat overblijft de werkelijke gezaghebbers? Nou ja, dat zijn de kosters, zeg maar. Hè? Degene die de zaak schoonhouden en de deur open doen en dicht doen. En dan zijn we een heel eind verder. Want dan is er eindelijk een scheiding gekomen tussen de stoffelijke noodzaak iets in stand te houden en de geestelijke betekenis die het heeft. En dan zie ik daaruit op de duur zeker een soort, ja, wereldgeloof, of hoe moet je het noemen, ontstaan. Iets wat je overal op de wereld aantreft en wat zich niet bezighoudt met de vraag, waar geloof jij in? Roep je voorouders aan? Of ben je bezig een of andere devi te verleiden om je te helpen? Of geloof je in de Christus of in een profeet? Want dat interesseert gewoon niet. Wij samen denken, we keren in onszelf en ieder op onze eigen wijze ontmoeten we iets van het hogere. En dan denk ik dat daardoor de uiterlijke vormen van de kerk steeds meer uitgehold zijn. Dus op het ogenblik zo. Eens was het heel normaal dat een dorp met 700 inwoners een kerk bouwde met 1500 plaatsen. Ja, u lacht er misschien om. Maar weet u dat Oudenbosch in Nederland een imitatie heeft gebouwd van de Sint-Pieter, waarin, schrikt u niet, 5000 gelovigen plaats hebben. En dat gebeurde in een periode dat Oudenbosch 800 inwoners had en daarnaast zo nu en dan detachement in opleiding van de zwaven van de pauselijke militie. Dus, ja, het is toch zo. Wat zien we op het ogenblik? Er worden steeds meer kerken afgebroken. Er zijn kerken die zijn verbouwd tot winkelcentrum, er is er een hotel geworden, nou, noem ze maar op. Waarom? Omdat er geen gelovigen meer komen. Vroeger zei men, ach, wat geeft dat? We moeten dat allemaal maar bekijken en dat komt best voor elkaar. Dan vragen we wel om Gods willen een extra penninkje. Zoals Sint-Pieterspenninkje, waar ze uiteindelijk de hele Sint-Pieter mee hebben opgebouwd, zonder dat het de pauscent kostte. Onder ons gezegd, er is weer. En zelfs in 1930 werd dat Sint-Pieterspenninkje nog gevraagd in alle parochies. En dan werd het onderhoud van de Sint-Pieter, van de Sint-Jan van Lateranen en van alle pauselijke paleizen en kantoren werd daarmee bestreden. Vroeger was dat heel eenvoudig, maar tegenwoordig zei ze, ja, Sint-Pieterspenninkje, nou, als Petrus aankomt, wil ik hem wel wat geven. Maar stel jij er niet om te zuren? Nou, tegenwoordig zei ze, derde pastoor, heb je niet voldoende geld, moet je naar de bijstand gaan. Ja, klinkt misschien rot, maar het is waar. En dat betekent dat die kerken hun greep aan het verliezen zijn. Dan zie je in een geval als Iran bijvoorbeeld, dat degene die hun macht eraan ontlenen, alles doen om uiterlijk toch maar vooral alles te dwingen in dat fanatisme. En de oorlog hebben ze in feite nodig, want zonder die oorlog zou verzet zijn gerezen tegen hun poging om het leven van 1500 in een islamitische staat te reproduceren in een staat in het jaar praktisch 2000. Dus daar zien we dat de mensen uiterlijk enthousiast zijn. En dat ze zich, wanneer het even kan, drukken. Ook voor het front. Behalve de kinderen, die zijn zo enthousiast en die denken nog niet na. Als ze terugkomen, wanneer ze ooit terugkomen, ja. Dan denken ze wel na. En dan hebben ze ineens veel belangrijker zaken te doen. Als je realiseert hoe dat gaat. Dan zeg je, ja, er is eigenlijk één ding in deze tijd wat duidelijk maakt dat de kerken hun eigen ondergang aan het bewerken zijn. Ze zijn namelijk allemaal in de politiek gegaan. De politiek is de kunst van zo te liegen dat iedereen je gelooft tot het er niet meer op aankomt of ze je geloven. Ja, neem me niet kwalijk, politici, als ze hier aanwezig zijn, hartelijke excuses. Maar u zegt ook een hele hoop dingen van dat zullen wij gaan doen, terwijl u weet dat u de kans niet krijgt. Dus de kerken zijn begonnen met te liegen. Zij noemen het misschien eenzijdige voorlichting en zorg voor de zielen die anders ten gronde gaan. Maar hoe ze het ook noemen, ze zijn bezig om de volken te misleiden. En wanneer daarbij de kerk en het geloof een steeds grotere rol spelen, wordt het steeds moeilijker voor de mensen om dat geloof en dat gezag als een geheel te zien. Wist u dat op het ogenblik bijna 30% van de stemmen die op de PvdA worden uitgebracht, worden afgegeven door mensen die toch zeer streng gelovig zijn, NH of hoe dat allemaal heet, u weet die letterbrei RK, letterbrei is tegenwoordig het enige waarmee ze dus proberen om de belangrijkheid te benadrukken van datgene dat als het vol omschreven wordt zijn eigen onbelangrijkheid aantoont. Nou ja, goed. Ik wil daarmee maar zeggen, deze situaties worden steeds talrijker. Steeds meer mensen worden geconfronteerd met de onbetrouwbaarheid, de onjuistheid van hetgene als een feilloos systeem, ja, als een goddelijke openbaring wordt voorgelegd. en ze zien dat falen in de mensen. En vroeger kon je nog zeggen, ja, maar mensen kunnen falen, maar God faalt niet. Maar nu zeggen ze, ja, maar als ze het allemaal in zijn naam maar steeds weer doen. Ja? Ik bedoel, wanneer een zekere president die zichzelf erg belangrijk vindt, en die ook zichzelf heel goed weet uit te beelden, uitroept dat hij uiteindelijk vanuit zijn christelijke beginselen geen bezwaar heeft tegen het zenden van wapens aan een zeer islamitische partij die voortdurend bezig is om anderen zijn eigen denkwijze met wapens op te dringen, terwijl hij zelf dit doet vanuit zijn democratisch christelijke overtuiging, dan zeggen de mensen toch ook wel, ja zeg joh, nou klets je toch wel een beetje te veel. Of je hebt het niet geweten en ben je stommeling. Of je hebt het wel geweten en dan lieg je dat je barst. Nou, het is één geluk, hè. De man is veel ster geweest. Dus iedereen die van oude westerns houdt, die kunt ze s'avonds nog steeds zien in de States. Ja, die zal nog wel op die president blijven stemmen, omdat hij zo mooi in het zadel wist te zitten. En er soms zelfs heel mooi uit wist te vallen, al was er een stuntman, maar dat kon je niet zien. Kijk, al die dingen bij elkaar brengen mij ertoe om te zeggen nee. Een wereldreligie in de zin van een structuur vergelijkbaar met die van een godsdienst, met gezaghebbende figuren, met een raad of een onfeilbaar persoon aan het hoofd, is in Aquarius niet denkbaar. Dat bewijzen zelfs de ontwikkelingen van deze jaar. En wanneer we dat weten, dan blijft alleen maar over wat ik u gezegd heb. De onbegrijpelijke hang van de mens naar God. De behoefte aan een zekerheid en continuïteit die verder gaat dan hijzelf. De behoefte aan iets waardoor je als het ware je leven inhoud en zin kunt geven. Maar ik ben ervan overtuigd dat je die God in jezelf moet ontmoeten. En dat zelfs wanneer je in een kerkgemeenschap soms een ogenblik die God ontmoet, het geen ontmoeting is die te danken is aan de kerk, maar aan de toestand waarin je jezelf hebt gebracht, waardoor je tot een innerlijk beleven komt. Daarmee heb ik eigenlijk alles gezegd. Komt hè? Ja, moet je erop zeggen, hè?
Hoe komt het dat een man als Benjamin Graham als het toch altijd nog succes heeft geleverd?
Omdat heel veel mensen behoefte hebben aan iemand wiens gezag hen zal rechtvaardigen en gelijktijdig zal redden van de dwaasheden die ze weten dat ze zelf voortdurend begaan. Dat klinkt misschien heel hard, maar het is waar. Dergelijke mensen behoort tot een groepering die op een of andere manier het gevoel van uitverkorenheid bevorderen. Hij zal komen. Hij is er al. Ja, hij zegt alleen niet dat hij er is, nou ja, heb je er nog niks aan, maar goed. Hij is er. Hij openbaart zich. Goed. Best. Maar wat verandert daardoor voor jou? Niets. Maar zij denken, wanneer we nu, voor hij er is, hem aannemen, dan zul je later zeggen, en jullie zijn mijn volgelingen, en voor jullie doe ik wat extra. Zoals er anderen zijn die zeggen, ja, het Koninkrijk Gods, wij zijn uiteindelijk het Koninkrijk, met onze gemeenschap. En wij zullen dus dat Koninkrijk beleven, waarin geen dood meer bestaat. En ondertussen worden voortdurend de gemeente aangevuld door kinderen. En dat is maar goed ook, want de oudjes sterven als vliegen. Ja, sorry. Maar het is zo. Mensen hebben vaak behoefte aan een rechtvaardiging die ze zoeken in een God, de wil van een God, een heilig boek, de openbaring van een of andere lang vergeten filosoof. En daardoor hebben ze dan het idee dat zij gelijk hebben, dat ze terecht doen wat ze anders ten onrechte gedaan zouden hebben. Kortom, dat hun leven daardoor in een ander licht komt te staan en een heel andere kracht en belevingsmogelijkheid met zich brengt. Maar ik zeg u, geloof niets wat buiten u bestaat, maar zoek datgene in u, waardoor u weet waar de krachten van het goddelijke rond u zich manifesteren.
Ja. Denk u over de invloed van een evangelisch onderzoek hier in Nederland op de jeugd? Waar zij nog ontzettend mee bezig zijn, op allerlei terreinen.
Ik heb niets tegenover de conditionering die deze omroep brengt. Uiteindelijk, er zijn zoveel andere conditioneringen die tegengesteld zijn aan dit gevoel van verbondenheid en toch wel verplichting tegenover de naaste, op het ogenblik, dat je zegt, misschien kan het een tegenwicht zijn. Maar wanneer ik het helemaal afzonderlijk bekijk en dus niet in een maatschappelijk verband, dan moet ik tot mijn spijt opmerken dat we hier te maken hebben met mensen die ook denken dat zij de waarheid en de wijsheid in pacht hebben. En dat ze daardoor niet eens begrijpen hoezeer ze door hun overdreven nadruk vaak zichzelf in de ogen van anderen belachelijk maken. Iets hebben ze er gelukkig wel van gemerkt. Nou, maar ja, er zijn nog dorpen in Nederland waar je alleen maar voor de kerk kunt trouwen als je belooft geen televisie in huis te nemen. Nou, dus wat dat betreft zijn ze toch al zeer ruimdenkend, dacht ik. Nee, ik heb er op zich in dit Nederlandse verband niets op tegen. Omdat hier in Nederland dus groeperingen zijn die prediken. De gemeenschap moet voor je zorgen, dat is ze aan je verplicht. En jij hebt geen verplichtingen tegenover die gemeenschap. Maar je hebt het recht om van haar te eisen. Kijk, en zolang als die opvoeding bestaat, en die wordt ook door sommige omroepen wel uitgedragen hoor. Dat is niet altijd even, moet ik zeggen, duidelijk. En zeker niet op zijn EO's. Ja? De EO zegt nog tenminste dat ze met de Heer bezig zijn. Maar de anderen zeggen niet dat ze in feite vaak bezig zijn met een soort anarchie. Die dan berust op een saamhorigheidsgevoel van de massa. Zonder dat die massa daarbij enige aansprakelijkheid heeft. Anders dan degene te kiezen die het ook zou denken. Ja, ik bedoel maar. Hè? Dus daarom zeg ik, ja, het is een goed tegenwicht. Maar het wil niet zeggen dat ik beide uitersten op zichzelf kan bejubelen of kan toejuichen. Want in beide gevallen wordt één ding vergeten. Namelijk dat de mens zelf moet groeien, zelf moet zijn, zelf zijn verantwoordelijkheden moet dragen. Maar ook zelf zijn betekenis kan bepalen door datgene wat hij voor anderen is. Dat die betekenis niet ontleend kan worden aan een getrouw volgen van alle oproepen die worden gedaan door de wilde ganzen bijvoorbeeld, weer een ander omroep, of die gedaan worden in de naam van de Heere, of die gedaan worden in de naam van de solidariteit. Het moet zelf zijn. Zelf leven, zelf werken. En daarmee heb ik, dacht ik, een niet al te vernietigend, maar toch duidelijk oordeel gegeven ten aanzien van de doorgenoemde omroep.
Maar we zitten nog steeds met dat verlangen naar uitverkorenheid. Niet alleen in het christendom, maar
overal, natuurlijk. En het broerde is dat dat gevoel van uitverkorenheid langzaam maar zeker is omgeslagen in de behoefte erop te slaan, zodra je gevoel van uitverkorenheid, zelfs wanneer het maar is dat je de supporter bent van de beste club, in het geding komt. En dat bewijst dus al dat de stelling van uitverkorenheid niet zonder meer houdbaar is, dat degene die zich uitverkoren acht, alleen daardoor zich reeds schuldig maakt ten aanzien van zijn omgeving. Want daardoor is hij niet meer in staat die omgeving te aanvaarden en met die omgeving te werken volgens de werkelijke inhoud van zijn eigen persoonlijkheid, op grond van zijn eigen mogelijkheden, en datgene wat hij zelf voor die ander kan betekenen. Ja, dat is mooi gezegd, maar dat is nog waar ook. Hè? Ik wou maar even dit nadrukkelijk constateren. Zo, hadden we nog meer op dit onderwerp? Maar dan zal ik toch even die neus reinigen voor ik afscheid neem. Want anders dan wordt het medium druipende wakker. En ik wil u hierbij ook wijzen op het feit dat wij, ongeacht onze poging alle kanten van de zaak onder ogen te zien, in dit geval toch ook wel offers brengen, door in een licht verkouden medium af te dalen, terwijl we helemaal niet verkouden zijn in het geestelijk leven. Vrienden, ik dank u voor uw aandacht. Na de pauze, tweede spreker, u weet het, geen persoonlijke vragen. Al het andere wordt toegestaan. Schriftelijke vragen gaan eventueel voor. Dank u voor uw aandacht. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, vrienden. Ik ben nog niet in het midden of ik ben al verkouden. Nou, we gaan vragen beantwoorden. Persoonlijke vragen weet u, mag niet. Mag ze wel stellen, maar ik krijg geen antwoord. Schriftelijke vragen gaan voor. Als die er zijn, graag vraag 1.
Heeft Jezus inderdaad ooit gezegd dat hij zou wederkeren op aarde? Indien niet, hoe is dit verhaal ontstaan?
Zou u misschien de vraag willen herhalen? Ik kan het niet meer verstaan.
Heeft Jezus inderdaad ooit gezegd dat hij zou wederkeren op aarde? Indien niet, hoe is dit verhaal ontstaan?
Het verhaal is eigenlijk ontstaan aan de hand van het verhaal over de bekoring van Jezus. Dat hij dus, als het ware, zou sterven en wederop staan. En daaraan heeft men, dat is toch eigenlijk pas ontstaan in de eerste christelijke commune in Jeruzalem, vastgeknoopt dat hij dan wel weer terug zou komen. Dit heeft invloed gehad op Johannes van de Openbaringen, die daarin het inderdaad heeft over de terugkeer van de Zoon des Mensen, tronend op de wolken aan de rechterhand des Vaders, oordelende over levenden en doden. Dit behoort dus niet tot Jezus' eigen verklaringen, maar is het gevolg van een visioen dat iemand later heeft gehad en op schrift heeft gesteld. Is dat voldoende?
Ja, maar welke waarde moet daar dan
worden? Ja, dezelfde waarde, dacht ik, als aan de economische prognoses uitgesproken door de president van de Nederlandse Bank.
Dus leuk vindt als je zegt.
Misschien niet. Maar kijk, wanneer je dus de openbaringen van Johannes naleest, dan word je al geconfronteerd met een eigenaardig mengsel van Oosterse symboliek, van oude overleveringen, van Joods-kabbalistische visies, en die worden dan samengeroerd tot onder meer voorspelling van de laatste oorlog, waarbij de doden op zullen staan tussen twee haakjes. Een oorlog in het Midden-Oosten, wat dat betreft zat hij er niet zo helemaal naast, dacht ik. En dan, ja, de oplossing van Jezus, de redder, de Messias, en nu zal hij dan de rechter worden, wat zeer logisch volgens mij voortspruit uit de wijze waarop men in God geloofde in die tijd. Men zag God als een soort keizer, hè? En Jezus als de kroonprins. Geen commentaar meer daarop. Ja, we gaan verder.
Krishnamurti lijkt alles loof en georganiseerde godsdiensten af te raden, af te kraken zelfs. Al zijn allemaal denkbeelden, ideeën uit angst enzovoorts voortvloeiend.
Ja.
Maar gaat hij niet te ver? Een mens kan toch niet zonder geloof?
Ja, ik heb ook een geloof. En dat is toch geen geloof van angst eigenlijk. Dat heeft niets meer te maken met straf en beloning. Ik geloof namelijk dit. Alles wat geschapen is, is deel van God. Zonder God kan het niet bestaan. Zonder de oerkracht kan zelfs geen steen bestaan of een korrel zand. Laat staan een mens, een dier, een plant. God is dus in alle dingen aanwezig. En eens zal die kracht terugvloeien tot God. En wanneer ik dus leef als deel van God, dan zal ik mij van dat deel zijn steeds meer bewust kunnen worden. Dat is mijn geloof. Dat heeft heel weinig te maken met doe zoals ik je zeg, want anders kom je in de hel. Nou, ik vind dat trouwens zo'n typische voorstelling. Bijvoorbeeld de islamitische visie op Jannah. Je moet over de brug van het zwaard als je dood bent. Aan de andere kant ligt dus een paradijs. Een kruising tussen het Alhambra, zoals dat in Spanje bestaat. Een fantastisch landschap, zoals de Hedgesin die zich voorstelde. En een gratis verzorging, zoals menigeen in de sociale sector voor noodzakelijk houdt. Maar als je nou over die brug gaat, dan komen er allerhand duivels en vogels van beneden af. En als je naar beneden valt, waar kom je dan terecht? In het vuur? Wel nee, in de Noordpool zeg. In het ijs. In bittere koude zul je klagen en steunen. Nou ja, en hier is het weer anders. Nou ja, je gaat naar de rechtszaal als je dood bent. En daar zit de rechter. En die kijkt dan wat je bent. Een bok of een schaap. De schapen die mogen naar de rechterkant toe. De andere naar de linkerkant. Er is een glijgoed. En dan komen ze onmiddellijk terecht in de rotisserie beneden. Waar ze al klaarstaan met cocktailprikkertjes. Om je te ontvangen en te roosteren. En dat eeuwig. Kijk, ik vind dat allemaal een klein beetje, ik zeg, speculeren op de angst van de mens. En als je nou maar braaf bent, of zelfs wanneer je een grote nalatenschap aan de kerk geeft, dan kom je in de eeuwige zaligheid. Een stad gebouwd van kristal met goud geplaveide straten, waar iedereen lammetjes pap eet, uit gouden schotels met zilveren lepels. Ja, ja. Als u een half eeuwigheid lammetjespap hebt gegeten. Nou ja, laten we daar maar niet over praten. Kijk, dat zijn allemaal van die voorstellingen die gebruikt worden om de mens te manipuleren. En Krishnamurti heeft groot gelijk wanneer hij zegt, bind je niet aan een religie. Het zijn denkbeelden, maar het zijn denkbeelden die gehanteerd worden om macht uit te oefenen. Om greep te krijgen op u. Houd u bezig met uw innerlijke God en als u hem uiterlijk dan een gestalte wilt geven, doe dat desnoods. Maar leef dan zelf met die God. En laat niet een ander u vertellen wat die God u zou moeten zeggen. Als je werkelijk bidt, krijg je heus wel een antwoord. Maar dan moet je ook bidden om het antwoord. En niet of God alsjeblieft eventjes de wereld wil veranderen. Ja. Het overlijden van een staatsman bijvoorbeeld in gebed herdenken, zoals sommige Amerikanen doen. Dat lijkt mij een zeer overbodig gebed. Ja, doodgaan ze allemaal. En juist, de man dan uiteindelijk doodgaat, kun je nog hoera roepen en zeggen, mijn gebed is verhoord. Maar dat is de natuurlijke gang van zaken. Nee. Krishnamurti heeft gelijk. Er is een waarheid. Die waarheid bestaat in ons. En wanneer we op de juiste manier maar leven, en een beetje rekening houden met dat innerlijk van onszelf, dan vinden we vanzelf de weg naar een groter bewustzijn, een grotere eenheid. Maar mens op aarde moet eerst mens zijn op aarde. Want wie op aarde leeft om in de hemel te komen, heeft geen leven op aarde en geen hemel naar de dood. Nou ja, ik dacht dat dat voldoende was, maar als het niet zo is, dan hoor ik dat wel van u.
Zijn de kerken of de godsdienst toch niet nuttig geweest voor het verspreiden van een aantal geloofspunten, zoals opstandingen hiernamels, anders waren de meeste mensen hier helemaal niet over geïnformeerd?
Ja, dat laatste vind ik een hele mooie verklaring, maar is niet juist. De tijd dat er nog geen godsdiensten waren, waren shamanen. En die shamanen, die gingen soms in trance. En wat kwam er dan door? De geest van een verdienstelijke voorouder. Dat wil zeggen dat al in het stenen tijdperk, en zelfs aan het begin daarvan, de mensen geloofden aan de mogelijkheid van een voortbestaan. Iets wat zo is ingeworteld in het mens zijn, hoef je niet door een kerk te verkondigen. Dat is er gewoon. Maar de vormen waarin dat zou kunnen gebeuren, ja, die zijn langzaam maar zeker zijn ze voortgekomen uit geloofsomschrijvingen. Neem bijvoorbeeld het lamaïstisch denken. Je gaat dood, je gaat langs de verschillende helle werelden, je komt in een hemelwereld terecht, en als je daar bent en je denkt, ha, nou kan ik uitblazen, dan word je weer naar beneden gegooid en dan begin je met de volgende incarnatie en je gaat weer door de hel en weer door de hemel. Het lijkt openbaar vervoer wel. Nee, dat zijn dingen waarvan je kunt zeggen, daarvoor zijn de godsdiensten niet belangrijk geweest. Je kunt wel zeggen, het is aan de godsdiensten te danken dat beschavingen zijn ontstaan, dat kennis is overgedragen. Bijvoorbeeld, er is een lange tijd geweest dat de kloosters een soort monopolie hadden op het onderricht, het onderwijs dus van de mensen, lezen en schrijven. Maar dat ze gelijktijdig ook de historie bewaarden. En soms, wanneer ze niet goed uitkwam, vernietigden ook. In Egypte zijn het de priesters in hun onderlinge samenwerking, die eerst het ontstaan van de twee rijken als eenheid en later van de twee rijken onder de dubbele kroon mogelijk hebben gemaakt. Het zijn de priesters die dit tot stand hebben gebracht. Zij waren ook gelijktijdig de bewaarders van kennis. Wanneer we kijken bijvoorbeeld naar de filosofische en meer praktische gegevens die samen worden gevat als de twee papieren van dood, dan worden we geconfronteerd met chemische kennis, met psychologische kennis, met symbolische omschrijvingen van de dood en het leven na de dood, maar ook met omschrijvingen van de kracht en de macht die ligt in alle materie en daardoor ook in alle leven. En als je dat zo bekijkt, dan zeg je, ja, die hebben dan toch al een hoop kennis bewaard eigenlijk. Zij zijn het geweest die lang voor de Pythagoreeën erover begonnen, eigenlijk al de gouden middenweg hadden gevonden. Hè? Het gouden getal van de verhoudingen. En dat ook gebruikt hebben in hun tempels. Zij zijn al lang voordat de wiskunde het wist uit te drukken, zijn ze in staat geweest om dus piramiden te bouwen, waarbij de hoekwerkingen zodanig zijn dat je direct zou kunnen afleiden dat ze de stelling van Pythagoras al kenden voor Pythagoras toen was. Dan wil ik nog niet eens spreken over het Oer der Chaldeeën, waarin de waarnemingen van de hemel, zij het onder heel andere condities en omstandigheden dan nu natuurlijk, gevoerd hebben tot het ontstaan van bijvoorbeeld een eerste astrologium, waarbij ze eigenlijk tafels hebben gemaakt die de basis hebben gevormd van de Arabische astrologie en daarmee in feite ook weer de grondgegevens voor de laat-middeleeuwse astronomie van het Westen. Dus ja, priesters hebben wel een hoop goeds gedaan. Maar zijn dat nu de kerken die dat mogelijk hebben gemaakt? Of zijn het de kerken die de mogelijkheden van anderen zo beperkt hebben dat ze een monopolie konden behouden van bepaalde kennis, bepaalde verwerkingen? In Egypte moest je om dokter te zijn eerst priester zijn. Bijvoorbeeld. Er is een tijd geweest dat je priester moest zijn in West-Europa voordat je gebruik kon maken, wettig gebruik kon maken dan van bepaalde overleveringen die uiteindelijk meer behoren tot de alchemie en de astrologie dan tot het christelijk geloof. Dus hoe kan ik doorgaan? Lijkt wel Amsterdam, een kraantje lek. Nou, in ieder geval, ik hoop hiermee duidelijk genoeg gezegd te hebben wat ik ervan denk. Natuurlijk, godsdiensten hebben ook goed gedaan. Maar als we kijken hoeveel kwaad ze hebben veroorzaakt daarnaast, dan is maar de vraag, is dat nog een evenwicht? De kerken zullen ja zeggen. De mensheid zal zeggen misschien. Maar geestelijk bezien zeg je nou, ze hebben eigenlijk zoveel haat en zoveel misvattingen in de wereld gebracht, dat al het goede wat ze hebben gedaan, daar volgens ons niet helemaal tegenop weegt. Aan u.